Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Deze brancheupdate wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de branchebijeenkomsten van ondernemersorganisatie Samenwerken Nederland.
New Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
De krapte op de arbeidsmarkt dwingt ondernemers om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Er werden eerst bijvoorbeeld ZZP'ers ingeschakeld. Maar ook dat wordt lastiger nu de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 strenger gaat controleren op schijnzelfstandigheid. Hierdoor is er onrust ontstaan onder opdrachtgevers en ZZP'ers, wat de personeelstekorten verder vergroot. Hoe komen ondernemers straks nog aan personeel? Stichting Samenwerken Nederland organiseert bijeenkomsten om ondernemers en overheden bij elkaar aan tafel te krijgen. Ik ga hierover in gesprek met Frank Boreel en Tineke Stuifstand.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Zo, Frank, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, het is natuurlijk zo dat het is bijna 1 januari 2025. Eigenlijk jullie alle twee hebben er middenin gestaan. Jullie hebben de pijlstok erin gehouden, want jullie hebben ondernemers gesproken. En er is veel onrust, dat is ook bekend. Want ze gaan per 1 januari 2025 handhaven op schijnzelfstandigheid. Criteria zijn ook nog niet helemaal bekend. Waarop ga je dan handhaven? Er is heel veel onduidelijkheid. Wat hebben jullie allemaal meegemaakt?
Heel veel. Ik denk dat misschien de soep uiteindelijk niet zo heet wordt gegeten als dat die wordt opgediend weer hoor. Want ik hoor alweer geluiden dat het kabinet ook voornemens is om bepaalde eisen weer af te zwakken. Want er zijn zoveel geluiden vanuit ondernemend Nederland dat dit een wet is die de zoveelste keer zal zorgen voor heel veel werkgeverslasten en heel veel risico's. Maar ook bij de ZZP'er zelf. Ja, we hebben vorige week een branchebijeenkomst gehad voor ondernemers die moeite hebben met het vinden van personeel. En daar zijn ZZP'ers niet de enige oplossing voor. We hebben nog veel meer alternatieven de revue laten passeren. En we hebben ook als gast daar weer gemeenten aan tafel gehad. En die hebben nogal wat input geleverd over hun visie op het ondernemerschap en hoe je aan personeel kan komen. En dat was wederom heel leerzaam. Ja, en ik wil best veel meer vertellen over die ZZP'ers, maar er zijn nog veel meer opties die creatieve ondernemers onder de loep nemen als het gaat om het vinden van goed personeel.
Ja, want je hebt met name dus even voor de duidelijkheid met die ondernemers gesproken. Dus niet per se met ZZP'ers in dit geval.
Nee, het is meer algemeen inderdaad.
Precies, algemeen. Ja. Dus met die ondernemers die al te maken hebben met een krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn heel veel vacatures die niet in te vullen zijn. Een kabinet wat op dit moment strenger gaat handhaven op het gebied van migratie. Maar ook arbeidsmigratie, daar heb je natuurlijk ook mee te maken.
Absoluut. En het is ook dat je merkt dat ondernemers, net wat Frank al zegt, gewoon heel creatief worden. De een die zegt, ik doe tijdsblokken waarin huisvrouwen kunnen werken, om het maar zo te zeggen. Of ik huur pensionado's in om voor mij vervoer te regelen. Of ik doe studenten in de avond. Om maar te zorgen dat een arbeidsproces, een werkproces in een onderneming gewoon door kan gaan.
Ja, en dan krijg je creativiteit. Maar het gekke is eigenlijk ook dat de regels nog helemaal niet duidelijk zijn op waarop gehandhaafd gaat worden.
Nee.
Feit is dat het uit de hand gelopen is in de zin van er zijn heel veel ZZP'ers bijgekomen in de zorgsector, waar het geld natuurlijk al met bakken eruit gaat. De kosten gaan alleen maar verder omhoog. Onderwijs is een doelgroep waar veel ZZP'ers inmiddels actief zijn. Daar is het eigenlijk vooral om begonnen.
Ja, nou, als je het hebt over het ZZP-probleem in Nederland, dan zien we van oudsher dat het aantal ZZP'ers in Nederland procentueel veel groter is dan in andere landen. En dat heeft een reden, maar daar wil ik niet te diep op ingaan. Dat zal te maken hebben met de werking van de arbeidsmarkt in dit land. Feit is dat er heel veel ZZP'ers zijn. Die zijn welkom, want ze verrichten zinvol werk bij de overheid, in het bedrijfsleven. Ze vullen gaten, ze leveren hun inbreng, ze nemen de leiding. Ze zijn van waarde, grote waarde. Het probleem is alleen dat er heel verschillend wordt aangekeken tegen de status van ZZP'ers. De een vindt het een verkapte werknemer. De ander zegt het is een schijnzelfstandige. De ander zegt nee, het is een ondernemer. En de ZZP'er wordt er helemaal gek van. En zijn opdrachtgever ook. En dat het water zal wel weer naar het laagste punt vloeien. Oftewel de wal zal het schip wel weer keren. Maar we zien nu dat ondernemers heel erg in paniek aan het raken zijn. Omdat ze denken, terecht of onterecht, dat de handhaving met zich mee zal brengen dat de ZZP'er eruit moet. Die krijgt een boete. De opdrachtgever zelf krijgt ook een boete.
Precies.
En per slot van rekening zal de overheid, die een van de grootste opdrachtgevers is van wat we dan noemen schijnzelfstandigen, het grootste kind van de rekening zelf zijn. Want die ZZP'er die dus heel waardevol werkt in de gezondheidszorg, mijn eigen partner bijvoorbeeld, maar ook in het onderwijs of bij de overheid zelf, daar is de grootste groep schijnzelfstandigen werkzaam. Dus je krijgt enorme personeelstekorten dan bij de overheid zelf ook. Maar dat is niet onze primaire focus. Wij zijn een ondernemersorganisatie. Wij komen op voor de belangen van ondernemers in onze branchebijeenkomsten. En wij hebben klagende ondernemers die dan zeggen, we proberen van alles. Want er zijn nog veel meer opties om het personeelsgebrek in te vullen. En we hebben ze maar eens op een rijtje gezet tijdens de bijeenkomst.
Als ik nog even, Frank, op die ZZP'ers. Want wat ik van ondernemers ook wel terughoor is, Oké, dan heb ik een ZZP'er, een hele betrouwbare werknemer, als ZZP'er in de bouw bijvoorbeeld. En die krijgt ineens een klus aangeboden waar die net wat meer voor verdient. Ik zit met de handen in het haar, want ze haken af. Of een stratenmaker die ik sprak, die zegt, ik moet werk opnieuw doen, want ik dacht dat ik een goede ZZP'er had. En die heeft het werk verprutst. Nou, dat soort problemen lopen ondernemers dus ook tegenaan. Dat mensen dus ineens andere klussen gaan op zich gaan nemen of gewoon hun werk niet goed doen.
Ja, en die marktwerking is natuurlijk niet zo gek dat die ontstaan is. In die zin van, dat zijn vaak beroepen die niet al te best betaald werden. Waardoor ze als ZZP'er dachten, ik kan nu meer verdiensten krijgen op die manier. Dus op zich, ja, het mes snijdt aan twee kanten toch, bij deze?
Het mes snijdt helaas in Nederland aan allerlei kanten. Ja. Op zijn minst twee, wat je zegt is waar. De ZZP'er doet het goed of doet het slecht, maar doet het niet per saldo goed, want hij zorgt of zij goed voor zichzelf, want hij kan inderdaad of zij meer verdienen. En dat is marktwerking en dat is naar onze overtuiging, onze achterban zegt dat dat goed is. Maar er zijn veel meer opties die ondernemers hebben om personeelsproblemen te tackelen. Je kunt met pensionada's gaan werken. Gepensioneerden kun je uitnodigen om weer eens terug te komen. Maar ja, gepensioneerden zijn niet voor niks gepensioneerd. Ze hebben behoefte aan rust. Ze hebben een leven lang hard gewerkt. En ze hebben recht op rust en behoefte aan rust.
Ja, daarbij dus misschien minder flexibel. Misschien minder snel oppakken van nieuwe innovaties.
Klopt.
Die stempel mag je niet drukken. Nee, maar dat is natuurlijk wel bekend.
Dat is wel wat
bekend.
Je ook wel hoort. Ja.
En een pensionada kan heel goed zijn als coach, als begeleider. Maar 100% rendabel, dat hoeft ook niet meer en dat kan ook niet meer. We hebben natuurlijk ook vorige week de sociale diensten op bezoek gehad in onze branchebijeenkomsten vanuit de overheid. We nodigen ze altijd standaard uit als gast en dan zijn er een hoop. Hè? En zij melden ons, tot onze eigen schrik, dat het granieten bestand, hè, mensen die lang in de bijstand zitten, dat ze de laatste jaren nog veel meer dan vroeger heel veel problemen zien bij het aan het werk helpen of het activeren van deze
reïntegratie
groep.
Eigenlijk, ja. Is het min of meer.
Ja, als ze dan geen baan kunnen accepteren of willen accepteren, dan zorgen ze voor activeringsprogramma's. Maar voor het granietenbestand is soms een kopje koffie eens per week in het buurthuis al een hele opgave. En dat horen we steeds meer terug van gemeenten, dat granietenbestand steeds harder wordt.
Ja,
en
daarbij ook de wetgeving, de regels die opgelegd worden. Daarvan hoor ik dan terug van mensen uit dat sociale domein. De regels worden in de Randstad bedacht, maar werken niet in de regio. Dan wordt er gezegd, ja, je zit op zoveel kilometer van werk, dus je hebt geen recht meer op een auto. Maar het openbaar vervoer in Zeeland, Groningen, de kleine dorpen overal is gewoon slecht.
Ja.
Dus mensen komen gewoon niet bij het werk.
En heb je het nog niet eens over de kosten? Want in principe, het openbaar vervoer wordt steeds duurder en duurder.
Ja. Ja.
Er komen nu signalen her en der dat mensen gewoon niet eens de reiskosten meer kunnen betalen.
Ik vond het wel mooi om te horen dat regelmatig mensen van gemeentes dan zeggen, we maken een uitzondering en wij halen dat wel uit een ander potje. Maar iemand heeft die auto nodig om dus in dat arbeidsproces weer terug te kunnen komen.
Ja. En dat zijn dan degenen die wel willen, maar helaas niet kunnen. En de overheid helpt een handje. En daar bestaat dan op dat moment grote waardering voor.
Hoe werd hierop gereageerd? Want dit zijn natuurlijk heel mooi uiteengezet. Van wat zijn de oplossingen? Wat zijn de doelgroepen waar je nog iets mee zou kunnen? Om die dan weer in principe die gaten te laten vullen. Dan heb je het niet eens over de kwalificatie van het personeel wat je nodig hebt.
Hoe bedoel je dat?
Nou, in de zin van, ik bedoel, je kan wel kijken naar mensen die bij wijze van spreken uit dat granietenbestand komen. Maar ze moeten ook wel geschikt zijn om die functie te kunnen vervullen.
Ja, achter bestaan in de ogen van de ondernemer die heel eendimensionaal kijkt naar de arbeidsmarkt, bestaan er verschillende soorten werknemers. Hè?
Intrinsiek gemotiveerd.
Ja, intrinsiek gemotiveerd of niet. En ja, de ondernemer deed vroeger aan cherrypicking, dus die pakt degene eruit die iets van zijn leven wil maken en die graag wil werken. Dat doen ondernemers niet meer, want die hebben geen keus meer. Dus die doen dat met alles wat op hun pad komt, blij dat er iemand is. En er worden hele creatieve oplossingen bedacht door ondernemers. Bijvoorbeeld werken met vrijwilligers, hè? Meewerkende partners, meewerkende kinderen. Dat levert allerlei bureaucratische en juridische problemen op, hoor. Want er was eens een keer een zoon van een tandarts en die zoon was 16 en die maakte op vrijdagmiddag de praktijkruimte van zijn vader schoon, de tandarts. En kreeg een bezoek van de Belastingdienst, want die zoon werd dan opeens gezien als een werknemer van zijn vader en dan moest de tandarts boete betalen en de zoon ook. Terwijl de zoon eens in de vrijdag, eens per week gewoon een klusje voor zijn vader doet. Het gaat
dus
heel snel mis.
Gewoon een bijbaantje had.
Ja. Maar goed, dat is dan wel puur toeval geweest, want de kans dat ze op de stoep staan is natuurlijk ook niet heel groot, toch?
Nou, we houden overal rekening mee. En je moet ook inderdaad...
Dat moet je ook natuurlijk. Ja. En volgens de regels. Maar de regels zijn om uitgevoerd te worden. Maar hoe ver ga je daarin? Dat is met name de vraag waar het over gaat.
Zeker. Alleen, de buren hebben misschien geklaagd. Ik weet niet wat ze gedaan hebben. Maar er gebeurt van alles, hè. Tijdens die branchebijeenkomst werd er trouwens een heel interessante oplossing geboden door een gemeente. Die zei van, wij doen hier de WMO. En... De WMO houdt in dat je dus ouderen helpt aan huishoudelijke zorg. En toen kwam ze bij een oudere dame thuis. En toen troffen ze daar de kleindochter van de oudere dame aan. En die deed eens per week mantelzorg. Toen heeft die gemeente bemiddeld tussen de zorgaanbieder en de oude dame en de kleindochter. En toen ging die kleindochter in dienst bij de zorgaanbieder. En werd dat door de gemeente betaald. Waardoor dus inderdaad mantelzorg veranderde in goede zorg. Ja. Beter dan mantelzorg nog.
Eigenlijk een mooie oplossing.
En het was een hele creatieve, mooie oplossing. Win-win-win, zal ik maar zeggen. Dus ja, dat was dan weer een hele vrolijke noot. En ondernemers die applaudisseren daarvoor. En de gemeente nam daarin het voortouw.
Ja, het was heel goed. Ook omdat je dan het risico dat zo'n kleindochter zelf uit het arbeidsproces raakt. Omdat het er nog even bij komt. Verklein je daar ook mee. Want zij maakt dan een andere keuze in welk werk doe ik. Nou, en in dit geval wordt ze dan betaald door een organisatie.
Ja. Hoe zit het dan met, want dat is natuurlijk iets wat we van dit kabinet kennen, expats. Er wordt een beetje een rem opgezet. Alles wat uiteindelijk van buiten de landsgrenzen komt.
Ja, het is idioot hoor. Want migratie bestaat maar uit een heel klein percentage asiel. De rest is vooral arbeidsmigratie. Dus expats, dat zijn de hooggekwalificeerde arbeidsmigranten. En in de tuinbouw, de laag opgeleide. Of de anders opgeleide, de praktisch opgeleide.
En, of die uit de lage lonenlanden, zoals dat dan altijd wel heet, hier speciaal naar Nederland komen om het werk te doen wat de Nederlanders
doen. Ja, met name noem je dan eigenlijk de doelgroepen. We hebben ze dat allemaal wel zien gebeuren de afgelopen 15 jaar, denk ik. Veel uit Oostbloklanden, voormalig Oostbloklanden.
Polen.
Polen onder andere.
Dus
daarbij,
zet alsjeblieft geen rem op de arbeidsmigratie, want deze mensen zijn van grote waarde, willen werken, kunnen werken, doen goed werk. Bijvoorbeeld in de ICT, maar ook in de tuinbouw en allerlei andere branches waar dat heel goed werkt. Dus dat dit kabinet de grenzen dicht wil doen, ook voor arbeidsmigranten, is misschien niet helemaal fijn.
Nee, en ook dat mensen dan zeggen, ja, want er is zoveel overlast van. Terwijl ik ken ondernemers die dat gewoon zo goed voor elkaar hebben. Die zorgen voor huisvesting. Dat ze ook één keer in de zoveel weken weer terug kunnen naar hun eigen land, zeg maar. Om daar gewoon weer weken met hun familie door te brengen. En dat wordt ook afhankelijk van hoe zit een ondernemer erin.
Maar goed, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is ook dat er uitbuiting plaatsvindt.
Absoluut, ja. En dat is echt heel triest.
Dus dat is eigenlijk iets, dat staat los van dit onderwerp ook weer niet. Daar wordt onvoldoende op gehandhaafd.
Ja, en uitbuiting is niet goed.
Nee. En iedereen kent de Roemer-norm, maar er wordt linksrechtsom wordt daar van alles mee gesjoemeld, heb ik het idee.
Nou, en daar distancieren wij ons natuurlijk van. Het gaat om goede vormen van arbeidsinzet vanuit andere landen.
Nu hoor ik eigenlijk uit jullie verhaal één echt hele slimme constructie. En dat is met name die mantelzorg. Dus in dienst bij een zorginstelling, zodat mantelzorg uitgevoerd kan worden zonder dat het problemen oplevert. En daarbij ondersteuning vanuit de gemeente. Wat zijn er nog meer voor slimme oplossingen aan bod gekomen?
Vanuit het kabinet komt het idee om parttimers meer te laten werken. En we horen dat als parttimers een beetje meer gaan werken, gemiddeld over heel Nederland bijvoorbeeld 10% meer werken, ik zeg maar wat, dat daarmee al een groot deel van het arbeidstekort zou zijn weggewerkt. En nou is in Nederland vrije tijd nogal heilig, heb ik de indruk. Net zoals in Scandinavische landen, daar is vrije tijd een soort verworven recht. Ja, en je je kan mensen niet dwingen om meer te gaan werken. Je kan mensen vragen. En dat zou een oplossing kunnen zijn. Dat part-timers meer gaan werken. Want dat zou macro gezien dan een aardige slok
op de borrel schelen. Anders belast worden ook in dat opzicht.
Hoe bedoel je?
Dat ze lager belast worden. Dus minder heftig belast worden. Waardoor ze meer overhouden. Waardoor het interessant is om een paar uurtjes meer te gaan werken.
Het moet interessant zijn. Want je hoort dus ook en van mensen die dus part-time werken. Maar ook mensen die nu in de bijstand zitten. Of waarom zou ik gaan werken? Want ik moet dan zoveel inleveren. Nou dat.
Daarbij heb je natuurlijk ook te maken met kinderen met gezinnen. Waardoor mensen kijken van loont het wel om uiteindelijk meer te gaan werken. Want ik stop heel veel in die kinderopvang. Daar wordt natuurlijk al jaren over gesproken. Over gratis kinderopvang. Is dat nog iets wat bij jullie te sprake gekomen is?
Niet in die zin. Maar ik zou graag toch willen zeggen dat als je aan werknemers in je bedrijf vraagt of ze een paar uurtjes meer per week zouden willen gaan werken. Wij doen dat zelf ook hoor, binnen onze organisatie. Dat dan aardig al scheelt in de werkbelasting en het personeelstekort. En daar los je al aardig wat mee op. En een part-timer die bijvoorbeeld 24 uur werkt, maar dan 28 uur gaat werken. Dat is fiscaal helemaal niet zo onaantrekkelijk. Je hebt er niet zoveel nadelen van. Het gaat om de kleine stukjes winst. Ik vind dat een goede oplossing. Dat bleek ook wel uit de raadpleging. Maar wat Tineke net ook terecht zei, van als je iemand uit de bijstand weer aan het werk krijgt, dan heb je dus de armoedeval daar wel. Ja. Daar absoluut wel.
Ja. En je merkt wel dat gemeentes daar dan ook wel weer in mee willen denken. Maar en ondernemers aan de andere kant ook. Alleen ondernemers zeggen ook van ja, wij kunnen ook niet meer dan we kunnen. Mm-hmm. En dat hoor je
maar dan toch
ook,
even terug naar die kinderopvang. Want bedoel, er zijn heel veel ouders die besluiten om uiteindelijk part-time te gaan werken of minder dan part-time. Omdat het simpelweg gewoon niet loont om je kinderen in de opvang te zetten. Dan kan je ze beter thuis hebben. Want je bent anders veel meer kwijt aan de opvang. Dan ben je aan het werken voor de opvang. Is even simpel gezegd.
Ja,
dan wordt er gesproken over gratis kinderopvang.
Ja.
Daar horen we nu even niks over. Maar is dat iets wat bij jullie te sprake gekomen is? Want daar los je dus ook heel veel problemen alweer mee op.
Niet ter sprake gekomen vorige week. In andere gelegenheden wel. Jij brengt het nu ook ter sprake, Ron. En als kinderopvang gratis zou kunnen worden, dan lijkt het mij dat een voordeel zou kunnen zijn voor een aantal partijen in de samenleving. Het huidige kabinet horen we daar niet over, toch? Of wel?
Nee, maar goed, ze zijn er begonnen natuurlijk.
Wat je eerder aangaf, het maakt voor mensen makkelijker om dan te zeggen, ik ga wel van die 24 naar die 32, omdat ik mijn werk leuk vind en die kinderen prima onderdak zijn.
Of ze zijn al wat ouder, de kinderen.
Ja.
Die kunnen zichzelf redden. De sleutelkinderen dan. Ja. Maar
hoe nu verder? Want hoe staan gemeenten die jullie gesproken hebben hier in dit hele, dit hele scenario? Want het gaat natuurlijk 1 januari 2025 gaat er echt gehandhaafd worden. Voor die tijd moeten er natuurlijk afspraken gemaakt worden. Moet je je personeelsbestand aanvullen waar eventuele tekorten komen vanwege het stoppen van ZZP'ers enzovoort enzovoort.
Ja.
Wat kwam daaruit?
Nou, gemeenten die hebben niet het probleem van de handhaving, want daar gaat de Belastingdienst over en het ministerie van Financiën.
Nou, ik kan me wel voorstellen dat ze ondernemers willen helpen.
Dat is wat ik wil zeggen, want ze denken erg mee met ondernemers. En zij vinden het heel goed dat ondernemers zelf creatief nadenken over waar winst is te behalen. Rendementsverbetering, creatieve vormen van het oplossen van personeelsproblemen. En ze denken heel erg mee met de ondernemer vanuit gemeente. Want gemeente en ondernemers zijn het over één ding heel vaak eens tijdens onze bijeenkomsten. Namelijk datgene wat er in Den Haag gemaakt wordt, dat goede bedoelingen kent, maar onuitvoerbaar is. En dat wil ik toch maar weer eens even zeggen. Want ondernemers en gemeenten zijn het op veel dingen met elkaar eigenlijk heel erg eens.
Ja, en die lopen dus tegen die regelgeving, de bureaucratie. Ja, daar lopen ze gewoon tegenaan.
Ja.
Je zei net al even, Tineke, jullie hebben verschillende gemeenten gesproken. Er zit een verschil ook tussen de beleving in de Randstad en eigenlijk de buitengebieden. Hadden jullie beide gemeentes, bij wijze van spreken, present?
Jazeker, ik had ze vanuit Zeeland, Groningen, maar ook de grotere steden zoals bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht.
Ja. Hoor je daar eigenlijk andere signalen dan ook of niet?
Op een bepaalde manier wel. En wat ik mooi vind is dat ze dan vanuit de grotere steden, om het zo maar te zeggen, daar hebben ze natuurlijk veel grotere afdelingen. En daar konden ze weer dingen aanreiken aan de kleinere gemeentes. Van, hebben jullie hier aan gedacht, daar aan gedacht? Want dit horen wij bij ons uit het netwerk van ons eigen ambtenaren.
Ja. Hoe zijn jullie uit elkaar gegaan aan het einde van die bijeenkomst?
Als vrienden. en ook als vrienden die zich met elkaar verbonden voelen. Want we ervaren dezelfde problemen en we liggen in elkaars verlengde. Dat publiek-private brancheoverleg is toch zo van waarde. En ik geloof ook inderdaad dat niet velen dat samen met ons doen. Wij doen het en we blijven het doen. Maar we gaan altijd als vrienden uit elkaar. Er worden wel stevige robbertjes gevochten. Daar komen ook harde dingen aan de orde. Die melden we hier dan maar even niet. Maar
dan weet je, de openheid in de gesprekken die er is en ontstaat gedurende zo'n bijeenkomst van 1,5-2 uur is iedere keer weer zo bijzonder. Mensen weten ook, het wordt niet opgenomen. We maken er geen verslag van. Je naam komt nergens
terug. Dit wordt wel opgenomen vandaag.
Ja, dit wel. Ja. Maar dat is live, onze naam terugkomt, Frank, is niet erg. Ook niet, hè? Ja. Maar weet je, dus dat geeft al een vertrouwelijke sfeer in een bijeenkomst. En durven mensen ook meer te zeggen tegen elkaar en elkaar ook gewoon tips te geven. Terwijl dat in het dagelijks leven misschien wel niet zo snel zou gebeuren.
En wat is de sfeer wat de ondernemers met zich meebrengen? Wat voor ondernemers zie je? Zie je ondernemers die waar het eigenlijk gewoon goed mee gaat, maar graag willen participeren en mee willen denken? Of zie je ondernemers die echt wel een beetje in het water aan de lippen hebben staan?
Nou, met ondernemers gaat het altijd goed, hè? Naar buiten toe willen ze altijd zeggen van met mij gaat het goed. En dat moet ook, want je bent ondernemer. Maar achter de schermen, ook als je naar de financiën kijkt, veel ondernemers hebben het heel zwaar. Ik hoef mijn accountant maar te vragen en die zegt het ook. Hè? Ondernemers die zeggen altijd van het gaat prima. Dat moet een ondernemer altijd zeggen. Anders ben je je aanhang kwijt. Maar het staat ze inderdaad vaak tot aan de lippen het water. Fiscaal, juridisch, bureaucratisch. We hebben nog personeelsproblemen. Prijsstijgingen, inflatiecorrectie. Personeel dat moeilijk doet. Dus ga er maar aan staan als ondernemer. Maar een ondernemer geeft nooit op. Die capituleert nooit. Daar is die ondernemer voor. En we gaan dus altijd maar weer door. En ik heb lof voor de ondernemers. Want zij houden Nederland draaiende. Maar gemeenteambtenaren ook. Die houden Nederland ook draaiende.
Nou, tot zover dan. En op naar de volgende bijeenkomsten. Is daar al iets over bekend?
Ja, over aanbestedingen in de openbare ruimte. Dan zal het ook nog gaan over de lokale economie. We zijn het hele jaar zoet. Asbest,
met stikstof. Allemaal mooie onderwerpen.
Mag ik jullie danken voor de komst in de studio en het verslag van deze bijeenkomst. Frank van Reel en Tineke Stuyfstand van Stichting Samenwerken in Nederland.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.